Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. Daar is voorgaan dominee Noorlander uit Onstwedde. Volgende week hoopt u voor te gaan dominee op het hof. En ons avondlied is gezang 903, lied 903, het eerste en het zesde kerstvers. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Tot persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 108 en daarvan de verse 1 en 3. Ik noem u 108, de verse 1 en 3. Honderdacht, 1 en 2. Gemeente met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen mogen wij ons verbonden weten als wij ons geloof belijden. En wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en het zingen van lied 868, de versen 1 en 2. 868, de versen 1 en 2, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt met mij. Zijn of in haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dus de gemeenschap der heiligen. Geloof de vergeving van de zonde. Geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Getrouwe God en Vader, sprekend wilt u tot ons komen. U sprak ook de afgelopen week in het rijk der natuur. En we moeten met de psalmist zeggen, het schepsel beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. En zo was het. Het was uw stem. Soms heel dichtbij. En het schepsel beeft. Heren, geef dat dat toch de lijn ook zal zijn deze zondagavond. Beven voor uw heilig aangezicht, maar ondertussen uitzien naar u die het al regeert. Zo mogen wij hier ook vanavond op deze uw dag, in deze uw kerk bij elkaar zijn. Als gemeente naar uw naam genoemd en wij danken u daarvoor. En wij danken u dat we hier mogen staan en zitten. En dat we hier ook, heren, uw woord mogen hebben om daaruit te horen wat u tot de gemeente heeft te zeggen. Dat het mag zijn tot opbouw van uw gemeente. Tot opbouw van allen ons hier persoonlijk. Geef dan, heren, dat uw naam wordt groot gemaakt. En help en hoor ons. Maak dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Zegen dat ook. En wees zo met ons. Maak zo dat ook deze dag mag juichen tot eer van uw grote naam. Geef de boze geen kans en geef, heren, dat wij geen acht slaan op zijn fluisteringen. Dan zal het goed zijn, dan zal het tot eer zijn van u. Hoor ons zo om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen deze avond uit het woord van God, het Oude Testament, een gedeelte van Psalm 119. Ik noem u Psalm 119, de versen 25 tot 32. Psalm 119. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en u hebt mij gehoord. Leer mij uw verordeningen. Geef mij inzicht in de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw wonderen overdenken. Mijn ziel weent tranen van verdriet. Richt mij op overeenkomstig uw woord. Laat de weg van de leugen van mij wijken. Schenk mij genadig uw wet. Ik heb de weg van de waarheid gekozen. Uw bepalingen heb ik voor mijn ogen gesteld. Ik leef vast aan uw getuigenissen. Heren, beschaam mij niet. Ik zal de weg van uw geboden lopen wanneer u mijn hart verruimd hebt. Deze laatste woorden hebben we ook gekozen als tekst vanavond. Ik zal de weg van uw geboden lopen wanneer u mijn hart verruimd hebt. Wij gaan ook zingen naar deze psalm, psalm 119, en daarvan de versen 42 en 49. Psalm 119, vers 42 en 49. Gemeente, willen wij na het amen van de prediking zingen lied 838, de versen 1 en 4. 838, 1 en 4. Gemeente des Heren, de maaltijd is gedaan. Klaar met eten. Pap, kunnen we nu eindelijk eindigen? Ik moet nog naar volleybal. En we zijn al zo laat. Goed, jongen. Geef de Bijbel maar. We zullen lezen. Vanavond is Psalm 119 aan de beurt. Pap, helemaal? Psalm 119 heeft al menige stoot te verduren gehad, maar hij kan er wel tegen. Ieder weet inmiddels dat het de langste psalm is. En wat zijn daar al een opmerkingen over gemaakt? Inderdaad, de langste psalm, deze psalm bestaat uit 176 versen, dus 8 maal 22. Steeds groepjes van 8 en dan 22 maal. Alle letters van het Hebreeuwse alfabet. In de Bijbel zie je steeds boven, een stukje boven, een pericoop of ernaast, een Hebreeuwse letter. Alef, Beet, Gimel, Dalet. En dan alle 8 versen van zo'n bepaalde pericoop beginnen met diezelfde letter. Dus de eerste 8 versen van Psalm 119 beginnen in het Hebreeuws allemaal met een alef. En de versen 9 tot en met 16 beginnen allemaal met de beet, de B. Wij lezen het stukje van de dalet, de D dus. U moet erbij bedenken, gemeente, dat in het Joodse land de psalmen meestal gereciteerd worden. Dat is uit het hoofd opgezegd of gezongen. En dan is zo'n aanduiding met letters een goed geheugensteuntje. En vooral voor de jongens, als ze 12, 13 jaar zijn en belijdenis doen, hun bar mitzwa, dan moeten ze een hele gedeelte uit deze psalm uit hun hoofd kennen. Niet mis, hele stukken van de Bijbel uit je hoofd. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer nodig. Of misschien. Overigens, tussen haakjes, als je deze psalm aandachtig en duidelijk leest, voorleest, dan kost dat nog geen 20 minuten. Maar dat even terzijde. De indeling van deze psalm heeft heel veel mooie namen opgeleverd. Ik vond alfabet van goddelijke liefde. Of voorraadschuur van de Heilige Geest. Of het volledig onderwijs van de goddelijke waarheid van A tot Z. Psalm 119. Een lange, de langste psalm. Daarin zal toch wel heel wat aan de orde komen. Is toch niet het geval. Psalm 119 behandelt maar één enkel onderwerp. Namelijk de wet. Het woord van God. In de 176 versen is slechts 6 maal het woord van God niet genoemd. Al die andere keren wel. Eigenlijk kunnen we het nog nader toespitsen door te zeggen, het gaat eigenlijk alleen maar om de wet. Verschillende woorden worden daarvoor gebruikt. Uw geboden, uw inzettingen, uw verordeningen, uw getuigenissen. Zoek ze maar eens op. Alleen, allemaal, over de wet. En bovendien, gemeente, misschien is het u inmiddels opgevallen hoe vaak het woordje ik gebruikt wordt. Inderdaad, deze 119e psalm is een hele persoonlijke psalm. Meer dan 100 maal komt het woordje ik voor in deze 176 versen. En nog veel meer mij of mijn. Het gaat dus om u en jou en mij heel persoonlijk vanavond. Gaat niet over die of die, gaat over u. Gaat over jou. U bent het die hier spreekt. Is dat zo? Beseffen we dat? Of wilt u deze psalm dan liever niet zo lezen of zingen? Ik en Gods wet. Gods wet en ik. Daar gaat het over. Maar omdat deze psalm maar over één onderwerp gaat, wordt het wel eens een beetje eentonig genoemd. Altijd maar die wet. Zou het waar zijn? Inderdaad, deze psalm begint en eindigt met de wet. Maar is dat eentonig? Boven deze psalm staat in mijn Bijbel vreugde over de wet. Het is één grote jubel. Je zult het misschien raar vinden, maar Psalm 119 is eigenlijk te kort om de grootheid te bezingen van het woord van God, met name de wet. Valt niet in herhaling, is niet eentonig, is niet neerslachtig of verdrietig. Een dichter uit Perzië gaf eens 100 spreuken over één bloem, een roos. Het is een beroemd werk geworden. Maar het woord van God is oneindig veel mooier en bloeit oneindig veel langer. En is veel mooier. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens als een bloem op het veld. Gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van God blijft in eeuwigheid. Zo kunnen we inderdaad Psalm 119 een vrolijke psalm noemen. Ik lees: in de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij. En ik lees: uw getuigenissen zijn een vreugde van mijn hart. Of het laatste vers van Gimel, het vers voor onze schriftlezing. Uw getuigenissen zijn een bron van blijdschap. In Israël, trouwens over de hele wereld, wordt door de Joden in de herfst Shimshat Torah gevierd. Dat is vreugde der wet. Op die dag wordt het laatste hoofdstuk van de Torah, de 5 boeken van Mozes, gelezen. En daarna wordt de boekrol gesloten, met fluweel versierd, met bloemen en slingers. En zo gaat die gesloten rol de synagoge rond. Mensen strekken hun handen er naar uit en proberen die rol aan te raken. En het liefst te kussen. Ze nemen hem, als ze te pakken kunnen krijgen, in hun armen en gaan er dansend en zingend mee rond. Een ander pakt hem weer over en zo gaat hij van hand tot hand. Soms wordt eraan getrokken, er wordt gelachen en er wordt geduwd. Wat een feest. Een vrolijk feest. En ter verhoging van de feestvreugde zwaaien de kinderen met vlaggetjes en er wordt snoepgoed uitgedeeld. Aan het eind van de feestelijkheden, die alleen in de synagoge plaatsvinden, wordt onder gezang de Torahrol weer helemaal teruggerold. En wordt het eerste hoofdstuk van Genesis gelezen. De Joden gaan ervan uit dat er in werkelijkheid nooit een einde komt aan de Torah. Hij is nooit uit. Iedere keer als die weer gelezen wordt, is er iets nieuws te ontdekken. Dat is nog zo. Shimshat Torah, vreugde der wet. Psalm 119 zegt erover: ik ben vrolijk. in de weg van uw getuigenis dan over alle andere rijkdom. Gemeente, waarom wordt die vreugde, die vrolijkheid zo weinig ervaren? Waarom wordt er van die vrolijkheid zo weinig gezien onder ons? Vanwege onze hartkwaal. Het zal u wel duidelijk zijn dat wij vanavond over het hart spreken en dat wij dat bedoelen in de Bijbelse zin. En niet een hart als een pomp die het bloed door het lichaam pompt. En ik kan me ook zo voorstellen dat als u dat hoort over het hart, dat de preek over het hart gaat, dat de gedachten zich vermenigvuldigen. Misschien schrikt u wel. Wij weten terdege, als het gaat over hartkwalen, wat dat betekent voor je leven. Maar het is beslist niet de bedoeling om de gedachten, de pijn, de zorgen over het hoofd te zien. Echt niet. Hoe ernstig het ook kan zijn. En misschien praat je er liever niet over. Misschien hoort u liever niets over het hart. Ja, in de kerk, maar liever maar niets. Begrijpelijk. Maar Psalm 119, de Bijbel, wij spreken over het hart, het centrum van ons leven. Dus levensnoodzakelijk. Meer dan 1000 maal wordt er in de Bijbel over het hart gesproken. Er is zelfs geen Bijbelboek waarin niet gesproken wordt over het hart. Mijn hart, ons hart. Gods hart, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat betekent zoveel als, geef mij je leven. Dien mij met heel je hart. Dat betekent, geef dat hele leven aan mij. Je doen en laten, je denken en spreken. Het gaat over het hart. Het hart in verband met de wet van God. Onze tekst zegt, ik zal de weg van uw geboden lopen. Hoe? En wanneer? Wanneer mijn hart verruimd is, dan. En dan spreken wij vanavond over een hartkwaal, waaraan we allemaal lijden, vanaf de geboorte. Gemeente, het is een aangeboren kwaal. Een erfelijke afwijking. Dat geldt voor jong en oud. Als het over hartfalen en hartkwalen gaat, denken we meestal aan ouderen. Die moeten om hun hart denken. En dan zeggen we, ja, hij heeft zijn hele leven gerookt. Of altijd ongezond gegeten. En we horen van hartinfarct of hartritmestoornis bij ouderen, toch? Maar de hartkwaal waarover wij spreken naar aanleiding van onze tekst uit Psalm 119, dat geldt voor alle leeftijden. En misschien wel juist voor onze jongeren. En dan zeggen we, tjonge, hij of zij heeft het nu al aan zijn hart, ach. Zo jong nog. Gemeente, het is goed om daarover te spreken. Verzwijg alsof er niets aan de hand is, dat is struisvogelpolitiek. Als je erover zwijgt, is er niks aan de hand. Nou, dan bedrieg je jezelf. Dat is gevaarlijk. Hartkwalen behoren tot de meest ernstige kwaal. Want als het hart niet optimaal functioneert, dan heeft dat invloed op ons hele leven, ons hele doen en laten. En nu zijn er gelukkig allerlei operatiemogelijkheden en medische ingrepen. En daar zijn we oprecht dankbaar voor. Maar hoe kwetsbaar de mens ook is, ieder mens, hoe kwetsbaar is ons hart. En die hartkwaal waar de Bijbel over spreekt in Psalm 119. Hart is te klein. Te bekrompen. Te eng. En daarmee bedoel ik niet de bekrompenheid die christenen wel eens verweten wordt. En dan wordt er gezegd, ach, je moet niet zo bekrompen zijn, niet zo enghartig. Bij hen kan niets en mag niets en ze leven in een bekrompen wereld met bekrompen ideeën. Dat kan niet. Dat mag niet. En dat moet. En er is geen plaats voor nieuwe ideeën. Is u dat wel eens verweten? Waardeloos, hè? Bekrompen, ouderwets, ja zelfs zielig genoemd te worden. En dan juist door vrienden en vriendinnen. Het tegenovergestelde is ruimdenkend. Je moet mensen de ruimte geven. Je moet allemaal niet zo krap kijken. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En nog meer wegen die naar God leiden. De verlichte despoot, Frederik de Grote van Pruisen, zei in de 18e eeuw, ik wil dat alle onderdanen in mijn rijk op hun eigen manier kunnen zalig worden. Nou, dat is toch ruim, niet? Nooit zijn er zoveel kerken en kerkjes en soorten godsdiensten geweest als juist in die tijd. Het land werd onbestuurbaar. Ieder op zijn eigen wijs, ruimdenkend, vele wegen tot God. Maar gemeente, als de mensen van ons zeggen dat we bekrompen of ruimdenkend zijn, dan is dat niet de enige ruimte waarover Psalm 119 spreekt. Onze tekst spreekt niet over ideeën of denkwijzen of onze levenswijze. Onze tekst spreekt over een kwaal. Een ernstige afwijking, zoals we zeiden. Aangeboren, erfelijk, dodelijk. Hoe komt dat toch? Ach, het mensenhart eenmaal door God en Adam aan Adam gegeven. Dat was een ruim hart. Vol van God en zijn schone schepping. Vol van het goede. Vol maakt. Maar de duivel zei dat het niet compleet was. U zult niet vol van God zijn, maar u zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Dat is wel wat meer. Dat is nog beter. Met de zondeval gemeente is er heel veel veranderd in ons hart. Adam, de mens, dacht aan verbetering. Maar in tegendeel, er moest plaats gemaakt worden voor het kwade. En toen was er geen plaats meer voor God. God moest maar wijken. Ongemerkt is ons hart een eenmanswoning geworden. Met uiteindelijk alleen maar plaats voor ons eigen ik. De aardse dingen kunnen en willen daar wel bij. Maar de hemelse niet. Een hart alleen voor mij en de mijne. Te klein voor God. Nu wil onze tekst bepaald niet zeggen dat ons hart verruimd moet worden. Dat God er dan ook nog bij kan. Zeker niet. Want de Heere God eist heel ons hart. Zo volkomen. Dat er niets meer bij kan. Hoeft ook niet. Maar daartoe moet wel het hart verruimd worden. Een te klein hart. Dan moet je oppassen. Dan moet je grote inspanningen vermijden. Deze hartkwaal beperkt ons in onze mogelijkheden, in onze prestaties. Die kunnen niet geleverd worden, daar moet je van afzien. Daar moet je aanvaarden, daar moet je mee leren leven, zoals dat heet. Overigens moet ik zeggen, dat lukt ons aardig. Wij passen ons goed aan de situatie. Nee, geen grote prestatie, nee. Het wandelen in Gods wegen, dat is zo'n prestatie. Het lopen in de weg van Gods geboden, dat is zo'n prestatie. En dat kun je niet aan met een te klein hart, met een zwak hart. Nou ja, dat is nou helemaal zo. Dat is een feit. Maar deze constatering raakt ons alle persoonlijk gemeen. Gaat niet over een hartkwaal, de kwaal van die of die. Dat is toch wat voor hem? Nee, gaat over mij. Weet je nog? Dat woordje ik. Mij. Mijn hart. Het lezen of zingen van deze psalm is een vorm van belijdenis. Ons hart, mijn hart is te klein. Nu ben ik tot weinig in staat. Dan mis ik de kracht om in Gods wet te wandelen. Laat staan vrolijk te wandelen. Heb je geen goede conditie voor? Ons hart, mijn hart te klein. Dat moet verruimd, verwijd worden. Als er niets aan gedaan wordt, je begrijpt het wel, loopt het verkeerd af met mij. Ja, wacht eens even. Kunnen wij er eigenlijk iets aan doen dat ons hart te klein is? Als het een erfelijke afwijking is. De arts maakt zijn patiënt toch geen verwijt als die met hartklachten komt. Hij kan zeggen, u leeft verkeerd, u rookt te veel, u eet te vet. Maar als het nou eenmaal aangeboren is, dan maakt zo'n arts geen verwijt. De Heere wel. En terecht. Wij hebben willens en wetens gezondigd, gemeente. We hebben de duivel en de wereld toegelaten in ons hart. En of de Heere dan maar het veld wilde ruimen. We hebben God op het hoogst misdaan. Het was een misdaad. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar de Heere maakt wel verwijten, maar geen verwijten zonder meer. Hij komt niet met zijn verwijten en laat ons dan verder aan ons lot over. Ik zal de weg van uw geboden lopen, wanneer? Mijn hart verruimt. De Heere kan dat, wil dat. De Heere doet dat, als we erom vragen, als we het bij hem zoeken. Hij is de grote hartspecialist. Als u verwezen wordt naar een specialist, dan wil je natuurlijk wel het een en ander van zo'n man of zo'n vrouw weten. Is die kundig? Heeft die ervaring? En goede resultaten? En als hij zo goed is, dan heeft hij zeker veel patiënten. Dan zal hij wel een hele wachtlijst hebben. Maar nu gaat het over de hartspecialist bij uitstek. De Heer. De Heer wil het hart verruimen. Ik kan u een paar dingen van hem zeggen. Hij is de grootste. Hij is de deskundigste. Zijn ingrepen mislukken nooit. Je komt nooit bij hem uit de wachtkamer met de boodschap. Er is niets meer aan te doen. Denk erom, ik bedoel het heel eerbiedig. Deze hartspecialist gemeente kent geen hopeloze gevallen. Hij geeft geen kans of een kansje. 50% kans van slagen of 80 of zelfs 99, nee, hij geeft 100%. Zwart op wit. Hier staat het. Hij heeft geen wachtlijst. Hij heeft tijd voor u alsof u de enige patiënt bent. Maar hij vraagt wel iets van ons. Hij vraagt ons volste vertrouwen. Hij vraagt om alle andere middelen op te geven. Geen second opinion. Is trouwens ook niet nodig. Hij duldt geen andere medicijnmeesters naast zich. Kan ook niet. Dokters dus of zo, zal niet gaan. Nee, niet naar een ander. Gemeente wie eenmaal door zijn handen is gegaan, moet wel onder controle blijven. Elke week terugkomen. Nou, doe maar elke dag. Hij vraagt bovenal al ons prutsen en experimenteren te staken. Wie zal zichzelf opereren? Dat is toch zeker te dwaas om over te praten. Zeker als het gaat om een hartoperatie. Gemeente, het gaat om onze gezondheid. En dan is het beste toch niet goed genoeg. Gezondheid is een grote schat. Als het gaat om de gezondheid van onze kinderen of onze ouders, dan hebben we er toch alles voor over. We laten ons kind, onze kinderen toch niet opereren door een chirurg die bekend staat als onbekwaam, die kinderen ziek maakt. Hele verantwoordelijkheid, ouders, gemeente. Wij zoeken toch het beste voor onze kinderen. En als het gaat over onze geestelijke gezondheid, dan is dat toch een schat die nog veel meer waarde heeft. Dan gaat het om de eeuwigheid. Want iemand kan gezond zijn en sterk hart hebben, maar uiteindelijk zijn de dagen van de mensen als het gras. Het gras vertort. De beste specialist op dit gebied is de Heer. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon. Zijn diagnose is onfeilbaar, zijn methode onbetwistbaar. Geen labmiddelen. Opereren en wel onmiddellijk. Het gaat om het meest vitale deel van ons lichaam, van ons leven, van ons bestaan, van het goed functioneren van ons hart. Daar hangt alles van af. De wet van God, die we iedere week weer horen. Ach ja, het hoort er zo bij. Je went eraan. Maar het geeft weinig vrolijkheid. Weinig vreugde. Dan is er iets niet goed. Mag ik u raden? De grote medicijnmeester haalt ook vandaag spreek u. Hier. Nu. Hij wacht op u en jou. Wacht niet te lang. Hij wil het liefst meteen aan de operatie beginnen. Hij maakt ruimte in ons hart. Zoveel ruimte dat hij er ruim zijn intrek in kan nemen. En dan kan en dan hoeft er niets meer bij. En de specialist zegt na de ingreep: u moet anders gaan leven. Er moeten inderdaad dingen gaan veranderen. Maar het is een vreugde. Als hij uw hart, ons hart verwijt, kan ik de weg van uw geboden lopen met vreugde. De weg van uw geboden lopen. Het woord dat hiervoor lopen staat, betekent letterlijk marcheren. Marcheren, niet een beetje slenteren of sloffen. Daar word je zo moe van. Je hebt geen voeten meer na een dag winkelen. Er wordt niet gesproken over wandelen, nee, marcheren. Heeft u dat wel eens gezien bij de Nijmeegse Vierdaagse bijvoorbeeld? Die marcherende soldaten, fris, rechtop, schijnbaar onvermoeibaar, lekker in de maat. Dan gaat het als het ware vanzelf. En natuurlijk loop je op je eigen voeten, maar marcheren, dat doe je samen. Gemeente, zo mogen wij ook elkaar tot een hand en een voet zijn. Met elkaar in Gods geboden lopen. Ook daarin dienen we gemeente te zijn. Geen losse individuen. Maar elk individu moet wel in goede conditie zijn. Hartpatiënten worden afgeraden mee te masseren. Maar als God het hart verruimt, heeft het er zin in, gemeente. En dan, wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Heeft u de roepstem van de koning gehoord? Wie door de hemelse hartspecialist is geopereerd, loopt als het ware met gesloten ogen naar Gods huis in het vaderland. Ziet u ook zo tegen die operatie op? Komt wel eens bij mensen zo vlak voor de operatie en zeggen ze, oh, ik zie er toch zo tegenop. Ja, je moet het meegemaakt hebben om te kunnen begrijpen. Ja, gemeente, de Heere brengt ons eerst in de benauwdheid voor hij ons in de ruimte zet. Eerst ontdekt hij ons aan onze schuld en zonde. En daartoe gebruikt hij ook de wet. Waaruit kent u ellende? Uit de wet Gods. De wet veroordeelt ons. Kunnen Gods geboden niet houden in eigen kracht. Daar is ons hart veel te nauw voor. Ik, ellendig mens, wie zou mij verlossen? Ik, zegt Christus, omdat ik voor u de wet volbracht en vervuld heb. Zoek het bij hem, gemeente, verwacht het van hem. Vragen we dan ook van de Heer om verlost te worden. Van dat kleine, bekrompen, enge hart, dat zoveel opsluit, maar Christus nog buitensluit. Als hij ons hart vernieuwt, verwijt, dan is ons hart gelijk verlost van alle bekrompenheid en kleinzieligheid. En dan is het houden van de wet uit dankbaarheid. En dan zullen we datzelfde gunnen, ook aan onze grootste vijand. Dan zijn we pas ruimdenkend van hart. Dan zullen we zijn geboden lopen, met vreugde. En dan kunnen we terecht zeggen, Rehoboth, de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Amen.
Thank you.
zullen we danken en bidden en ook voorbeden doen. Trouwe God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, in en door Hem ook onze Vader. Wij danken U voor Uw woord. Al begon het misschien wat angstig, liever maar niet over praten, want ja, die en die, of ikzelf. Maar we mochten ook ruim van U denken, omdat U ons hart wilt verruimen, zodat er plaats is voor U, alleen plaats voor U. En dan is er verder niets nodig. Heere, verruim ons hart, zodat wij met vreugde Uw wet zullen lopen. En ga zo met ons mee naar huis. Geef Uw zegen, ook hier in de gemeente. Wees met alle die in deze gemeente mogen dienen, Uw dienstknecht, kerkenraad, allen die bezig mogen zijn in Uw dienst. Heere, wij bidden van U, maak zo Uw naam groot. Hier, in ons land, over de wereld. Ook voor Uw eigen volk Israël. Ach Heere, breng ze aan de voet van het kruis. En zegen alle besprekingen die gehouden worden als het gaat om de vrede. Geef vrede in hoofden en harten. En doorbreek de spiraal van geweld. En maak zo Uw naam groot. Vergeef wat niet goed was. Ook in deze dienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij als slotzang Psalm 45, bruiloftspsalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Heer, zegene u en uw gaven. Psalm 45, vers 1. gemeente, gaat u dan heen van hier in vrede en draag met u mee. Zegen van de Heere onze God voor u en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.